Welkom bij een nieuwe podcast van de Public Affairs Academie, het kennisplatform voor belangenbehartiging. Mijn naam is Annelle van der Wel, adviseur Public Affairs, en vandaag leid ik het gesprek met drie enthousiaste jonge mensen. De voorzitters van de jongere partijen van de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie. De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Maar vraag je het de jongeren zelf, dan hoor je iets heel anders. De toekomst? Nee joh, dat duurt nog veel te lang. Wij zijn het nu. Wat drijft hen om al op jonge leeftijd politiek actief te worden? Hoe ver reikt hun invloed op politieke besluitvorming? En wat zijn hun lobbydoelen tijdens de formatie? Voor de mensen thuis, ik zit vandaag met drie hele leuke gasten aan tafel. Drie jonge mensen met een passie voor politiek. Namelijk de voorzitters van drie grote politieke jongerenorganisaties. We hebben Mauk van de JOVD, jongerenpartij van de VVD. Rick van Dwars, jongerenpartij van GroenLinks.
Goedemiddag.
En Emily van Perspectief, jongerenpartij van de ChristenUnie.
Ja, hallo.
Welkom alle drie. Misschien is het leuk als jullie je kort even voorstellen wat jullie studeren of jullie al werken, leeftijd, woonplaats, waarom je voor deze partij hebt gekozen en op welke partij zou je stemmen als je eigen partij niet zou bestaan. Mauk, ik begin bij jou.
Ja, ik ben Mauk. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer International Business Law aan de Universiteit Leiden. Ik woon ook in Leiden. Dat is voor mij een prachtige stad om te wonen, want ik kom uit de omgeving van Breda. En Leiden lijkt best wel veel op Breda. Het is een stad, maar het is ook net een dorp.
Zeker.
En dat bevalt best wel goed. Je had meer vragen, maar je moet me
waarom lid van de JOVD?
Waarom lid van de JOVD? Nou, dat is een verhaal. Dat is een verhaal apart. Ik ben gaan debatteren op de middelbare school. Dat deed ik met heel veel passie. Maar de middelbare school houdt op een gegeven moment op. En dan moet je iets anders gaan zoeken. En door mijn achtergrond wist ik wel dat ik ergens op het liberale vlak moest gaan zoeken. Dus toen kwam ik uit bij de VVD en bij D66. Maar ik kwam ook toen vrij snel erachter dat die ook een jongerenclub hadden. Dat was de JOVD.
En de Jonge Democraten.
Ja, en de Jonge Democraten. Maar ja, ik vond die website niet zo mooi. Ja, ik dacht, nou, dat ziet er minder professioneel uit. En dat is later ook gebleken natuurlijk. Ik heb het toen aangemeld voor de JOVD. Omdat die in mijn ogen wat open uitstraling hadden. En toen ben ik mijn eerste activiteit gaan bezoeken. En dat was met Peter Quint. En dat vond ik eigenlijk heel erg gek dat je dan bij een politieke jongorganisatie bent. En dan is er een Kamerlid van de SP. Zeker een liberale jongorganisatie. Nou, en sindsdien verslaafd. Enkele jaren later zit ik nu waar ik nu ben. En ik heb er eigenlijk voor gekozen omdat ik op zoek was om een vervanging te vinden voor dat debatteren. Wat ik heel leuk vind. Veel minder gedebatteerd. Veel andere leuke dingen gedaan. En ik wist al dat ik liberaal was, dus dat was niet zo moeilijk.
Nee. En als de JOVD dus niet zou bestaan, zou je op D66 stemmen? Of is dat ondertussen veranderd?
Dat weet ik niet. Toen had je nog Pechtold. En ik vond dat ik vond dat wel een interessante partijleider van D66. Maar ik vind D66 best wel veranderd. Sommige van hun standpunten kan ik me best in vinden. Maar de mensen die daar rondlopen, daar voel ik toch minder voor. Terwijl ze soms echt wel hele zinnige dingen zeggen. Maar ja, dat zit bij alle partijen. Dus
dat
is nog geen reden om erop te stemmen. Nee,
geen duidelijk antwoord, een echte politicus.
Nee, een liberale partij. Ik zou heel graag op een liberale partij willen stemmen. Maar hoe ik kijk naar het liberalisme, dat is dat ligt nog een beetje bij de VVD. Maar al veel minder bij D66.
Duidelijk.
En verder heb je niet zoveel liberale partijen in Nederland.
Dus eigenlijk moet de JOVD zijn eigen partij gaan oprichten.
Dat zou voor mij het beste uitkomen. Want ik heb toch wel aanzienlijk meer overeenkomsten met de JOVD-standpunten dan met die van D66 en de VVD. Ja.
Kijk, dat zijn al interessante uitspraken. Dank, Mauk. Emily?
Ik ben Emily. Inmiddels eigenlijk interim voorzitter bij Perspectief. En daarnaast ook bestuurslid opleiding. En in mijn dagelijks leven ben ik als soort burger, ik ben ambtenaar. Ik werk voor de gemeente Den Haag als adviseur dienstverlening en service designer. Dus ik richt me echt op het op een creatieve wijze verbeteren van de dienstverlening vanuit burgerperspectief. Hoe ik bij Perspectief ben beland. Eigenlijk misschien deels wel dezelfde wijze. Heel erg actief geweest met debatteren op de middelbare school. Dus toen begon ik langzaam politiek interessant te vinden. En toen kwam Gert-Jan Segers een keer langs. En die ging allemaal dingen vertellen over de ChristenUnie. En toen had ik hem een mailtje gestuurd van maar hoe doe je dat dan nou? Christen zijn in de politiek. En toen had hij gereageerd. En dat vond ik sowieso al heel nice. Dat iemand die partijleider is gewoon reageert op een scholiertje van 17 die even wat vraagjes gaat stellen.
Ja.
En zo eigenlijk ja, een beetje ingetrokken binnen ChristenUnie en lid geworden van Perspectief. Maar ja, eerst drukke studentenjaren gehad en nu afgelopen jaren wat actiever.
Goed om te
en zo
horen.
In het bestuur gekomen.
Ja, en ook voor jou de vraag, als Perspectief niet zou bestaan en de ChristenUnie, waar zou je dan op stemmen?
Ja, goede vraag. Ik kan een beetje meerdere kanten opgaan. Ergens qua standpunten. Ik vind klimaat bijvoorbeeld heel belangrijk. Opkomen voor armen. Dan ga je misschien meer bijvoorbeeld D66 of GroenLinks kant op. En tegelijkertijd merk ik ook dat qua waarde, dat het juist de reden is waarvoor ik voor ChristenUnie heb gekozen. Dat bijvoorbeeld nu met de komst van Henry Bontebal, ik dat ook weer wel bij CDA best wel terug zie komen. Dus hoewel ik dus qua standpunten misschien meer zou neigen naar D66 of GroenLinks, denk ik toch dat ik voor CDA zou kiezen.
Mooi. Ik zag Rick al even lachen toen hij over GroenLinks had.
Ik dacht, we hebben er een stem erbij voor GroenLinks, maar nee.
Helaas.
Helaas. Wel een mooi bruggetje. Rick, wil jij jezelf voorstellen?
Ja, mijn naam is Rick Timmermans. Ik ben 23 jaar en ik ben dus de voorzitter van Dwars. Ik kom origineel uit het Brabantse Drunen en ik heb net mijn studie geschiedenis, zowel mijn bachelor als mijn master afgerond in Utrecht. Dus ik ben student af, en dat is een heel raar gevoel. En ik ben dit jaar volledig bezig met het voorzitterschap van Dwars. En ik ben lid geworden van Dwars destijds, altijd eigenlijk al wel vrij links geweest. Ik ben opgegroeid in met een linkse moeder. En dat heeft mij wel beïnvloed. En in de jaren dat Jesse Klaver op tv heel erg veel aan het praten was over over migratie en de vluchtelingencrisis, dat sloeg heel erg aan bij mij. En ik heb definitief besloten om lid te worden van Dwars toen in 2019 was dat uit mijn hoofd, toen Forum voor Democratie de grootste partij werd in de Eerste Kamer.
Ja.
Ik ben daar enorm van geschrokken en ik dacht van ja, ik kan wel heel erg aan de zijlijn gaan staan schreeuwen. Daar wordt mijn familie misschien ook niet altijd blij van met het kerstdiner. dus dan doe ik het maar bij een jongere organisatie. En eigenlijk zoals Mark een beetje zegt, vanaf dat moment verslaafd geraakt aan alles wat met Dwars te maken heeft. En dat heeft me uiteindelijk hier gebracht.
Mooi, goed om te horen. En dan de vraag.
Ja, als ik niet op GroenLinks PvdA zou kunnen stemmen, dan ga ik het toch maar eventjes zo pakken. Want er zijn nog steeds twee losse partijen, maar we hebben een gezamenlijke fractie in de Tweede Kamer. Ja. Als ik niet op de PvdA zou kiezen, dan zou ik gaan voor de Partij voor de Dieren. En dat komt voornamelijk omdat ik denk dat Esther Ouwehand dat idealistische geluid dat ook heel erg bij Dwars past, eigenlijk heel goed laat horen. En ook op de thema's die voor mij en ook voor Dwars het allerbelangrijkste zijn, namelijk klimaat en dierenrechten, doet zij dat heel goed. We werken ook heel vaak met haar samen in de Tweede Kamer om die reden. Dus Partij voor de Dieren zou het worden.
Mooi, heel uiteenlopende visies en verhalen. Leuk om te horen. Goed dat de luisteraar nu wat meer beeld bij jullie heeft. Hoog tijd om de inhoud in te duiken. We gaan even terug in de tijd. 22 november zijn we natuurlijk allemaal naar de stembus geweest. Ik gok dat jullie die avond ook allemaal de uitslagen hebben gevolgd. Mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe werden jullie de volgende ochtend wakker?
Geschrokken eigenlijk. het kwam toch wel aan, ook voor mij persoonlijk, als een harde klap. Ik sowieso de hele uitslag, maar ik zag die avond ook hoe er in mijn gemeente was gestemd, omdat de PVV daar ook een grote meerderheid had. Ik denk dat niemand hier aan tafel verwachtte dat de PVV de grootste kon worden tot 2 weken voor de verkiezingen. Dus geschrokken en nog steeds niet helemaal bekomen van de schrik. En ook sindsdien merk ik nu nog als ik hier zit dat ik zeg dat de PVV de grootste partij van Nederland is. Dat klinkt nog steeds raar.
Herkennen anderen dit?
Nou, de schrikreactie was bij mij meer een verraste reactie. Want ik had wel verwacht dat de PVV best groot zou worden. Er is gewoon best wel een grote onvrede die je merkt bij heel veel mensen, bij heel veel politieke keuzes die niet meer uit te leggen zijn. En dat het daarin ook vrij duidelijk is dat mensen niet meer kunnen doorgronden waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt. En dan is het gewoon makkelijker om op iemand te stemmen die alleen maar boer roept en tegen is. Dus dat de PVV groot zou worden, dat was geen verrassing, maar wel zo groot. Met 12 zetels groter dan de eerstvolgende partij. Dat is wel echt een serieus verschil. Wat al de vorige keer heb je dat gezien toen. De vorige keer dat is gebeurd, is volgens mij echt al wel heel lang geleden. Ja. Want zelfs toen de VVD ongeveer zo groot was, dat was al met 41 zetels, had je nog steeds de PvdA die daar tegenover stond met ook iets van 39 of 40. Ja. Dan is het verschil tussen 1 en 2 is een stuk minder groot. En nu is dat zo groot. Ja. Maar ik had wel ook meteen het gevoel dat er op een manier op werd gereageerd, waarbij heel veel mensen nog niet zich konden vinden in de nieuwe realiteit. Want wat je de dag daarna zag, is dat de mensen zeiden, ja, we zitten in een ander land wakker geworden. We zijn bezig met, er moet van alles worden veranderd. We gaan demonstreren. We zijn er allemaal tegen. En solidariteitsverklaringen. Terwijl, we zijn niet in een ander land wakker geworden. We zijn in een andere politieke realiteit wakker geworden. Het land is veel geleidelijker veranderd dan die politieke realiteit. Dat is een momentopname.
Ja, maar
en het
is
gevoel
er,
wat er speelt, dat leeft al veel langer.
Maar is er dan een trigger geweest waardoor mensen nu massaal op de PVV zijn gaan stemmen?
Nou, omdat ik denk dat het sentiment wat Geert zelf zei op die avond dat mensen het zat zijn. Ik denk dat hij daarmee goed samenvat. Er zijn heel veel kiezers geweest die een punt wilden zetten achter wat de afgelopen twee kabinetten, misschien wel langer, maar in ieder geval de afgelopen twee kabinetten is gebeurd en daarvan heel duidelijk wilde aangeven, wij zijn hier klaar mee. Wij willen iets anders. En heel veel mensen waren bang voor Frans Timmermans als premier. En die waren ook bang dat de VVD dat kabinet zou gaan ondersteunen. Dus zag je, we gaan nog verder. Want dan komen we een beetje bij de VVD uit.
Ja, ik denk als je echt daadwerkelijk moet gaan zoeken naar een trigger, dat je ook wel kunt kijken naar de uitspraken van Jezus aan het begin van de campagne. Waar Rutte altijd de PVV heeft uitgesloten, was Jezus daar op het begin niet eenduidig over. En ja, is dat in de hele campagne, is dat aan het einde ook nog een soort van teruggekrabbeld van, misschien toch maar niet samenwerken met de PVV. Ik denk dat dat ook een beetje mensen vrij spel heeft gegeven om te denken van, maar als ik een antimigratiebeleid graag wil, kan ik beter op het origineel stemmen als de VVD toch ermee wil gaan samenwerken dan op de partij die daar probeert mensen ook iets van mee probeert te doen. En dan ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat het schrikbeeld van Frans Timmermans als premier
maar de uitspraken van Jezielgus zijn wel dingen dat kun je zien als een oorzaak. Alleen die oorzaak ligt er alleen aan dat mensen de PVV als keuze zagen. Waarom ze definitief voor de PVV gekozen hebben is ook omdat heel veel mensen niet zaten te wachten op Frans Timmermans als premier. Dat is niet een aanval, maar dat is wel gewoon hoe heel veel mensen dat hebben ervaren. Die zaten daar niet op te wachten.
En je noemde net al, we hebben al een aantal kabinetten Rutte gehad.
Ja.
Emily, we zien dat alle coalitiepartijen wel zijn afgestraft.
Ja. Zeker.
Waar denk je dat het pijnpunt ligt bijvoorbeeld voor de ChristenUnie-kiezer?
Ik denk dat er best wel veel dingen te noemen zijn. Dus deels inderdaad bijvoorbeeld weer opnieuw samenwerken onder Rutte. Ja, dat is iets waar best wel wat mensen ook in de achterban kritiek op hadden en zorgen over hadden. En ik denk dat je dat combineert met het vertrouwen in de politiek dat daalt. Steeds meer versplintering in de politiek. Mensen gaan toch op zoek naar een ander verhaal. En zijn minder trouw misschien aan de partijen waar ze jaren al trouw aan zijn geweest. En dat zie je dat bij heel veel partijen eigenlijk gebeurd is.
Ja.
En misschien was dat dus ook wel het pijnpunt voor die ochtend voor bijna elke partij. Dat bij bijna elke partij kon je in de achterban zien dat er kiezers naar PVV waren gegaan. Dus iedereen zag, het is niet dat ze van de ene kant waren gegaan of van de andere kant. Eigenlijk beide argumenten die net zijn genoemd, allebei was het geval. Zowel een angst dat de VVD weer zou regeren, als een angst dat het links zou worden. Politiek breed zochten mensen wat anders. En dat is de PVV geworden.
Ja.
En het bijzondere is dan wel eigenlijk dat er zo'n schrikbeeld heerst voor een linkse regering.
Ja, waar zit dat hem in?
Ja, dat is iets waar ik me ook erg achter de oren aan het krabben ben. Dat zit er deels in, denk ik, dat linkse partijen, waaronder ook de PvdA, in Rutte 2, toch een stukje vertrouwen heeft verspeeld, denk ik, van een hele hoop mensen. De PvdA is daar nu ook best wel zelf kritisch over, dat niet de manier is geweest van om te gaan met het vertrouwen van je kiezers. De afgelopen jaren is er sowieso een enorm wantrouwen bijgekomen richting de overheid. En ik denk dat dat voor een heel belangrijk deel te maken heeft met de afbreuk van een hele hoop publieke voorzieningen. Als je gewoon ziet dat de overheid minder voor jou doet, minder bussen, minder zorg, dan kan ik me voorstellen dat het vertrouwen richting de overheid ook niet stijgt. Op een of andere manier, ik denk dat wantrouwen richting links is ook gegroeid door rechtspolitici die eigenlijk continu de linkse elite als het ware aanspreken op fouten die gemaakt zijn en op dat wantrouwen als het ware daarop richten. En ik denk ook dat we zelf kritisch moeten zijn op links naar wat er is fout gegaan. Ik denk ook dat we een campagne hadden kunnen voeren die wat meer op idealen gericht was. Misschien iets minder op het bestuurlijke imago van Frans Timmermans. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat... En we moeten ook niet doen alsof we het heel slecht hebben gedaan. Wij zijn ook gewoon in zetels toegenomen.
Ja.
Maar ja, als je kijkt naar inderdaad hoe heel links eigenlijk is afgenomen... daar moeten we een eenduidig antwoord op kunnen gaan formuleren. En ik denk dat de oorzaak deels ook ligt in het toenemend wantrouwen überhaupt van mensen in de overheid.
Ja, want dat wantrouwen, veel mensen schrijven dat toe aan heel veel jaren Rutte. Maar ook herken je dat ook binnen de JOVD...
Nee, ik denk ook niet dat je dat kan toewijzen aan alleen één persoon. Ik denk dat daar altijd meerdere mensen achter zitten. Maar ik denk dat je wantrouwen creëer je namelijk door je keuzes en je verhaal niet meer te kunnen uitleggen. Dat creëer je doordat er dingen gebeuren die niet uit te leggen zijn. En vooral de manier hoe je daarop reageert. En ik denk dat er op een aantal cruciale momenten niet goed gereageerd is. Nee. En dat je daarmee heel veel wantrouwen bent verloren. Ik vind het ook wel interessant wat jij zegt. Want ik denk dat juist bij linkse partijen... er een stukje minder zelfkastijding zou moeten worden gedaan. En minder, oh, wat hebben we het allemaal fout gedaan. En het is vreselijk. Je moet bezig zijn met wat mensen verwachten van politiek... en wat ze willen zien. Ja. En wat ik altijd opvallend vind aan... het linksere verhaal, probeer ik dan vanuit een neutraal perspectief te bekijken... is dat er altijd wordt gezegd wat er niet kan. Wat we niet meer kunnen doen, wat we niet meer gaan doen. Terwijl als jij gaat uitleggen wat er wel kan gebeuren... en hoe mensen daar een voordeel uit kunnen halen... en welke stappen er wel gezet kunnen worden... dat je dan een veel positiever beeld creëert.
Want, nou ja, ik ben niet met je eens dat wij alleen maar wijzen naar de dingen die niet kunnen. Wij wijzen namelijk
je gaf net de schuld aan rechtse politici waarom jullie niet de grootste werden. Omdat die een beeld hadden gecreëerd van de linkse elite.
Dat is niet wijzen naar de dingen die niet kunnen. Ik denk dat GroenLinks PvdA een campagne hebben gevoerd die heel positief was. We hebben erop gewezen dat op het moment dat in onze plannen de woningnood afneemt. Dat armoede in 4 jaar gehalveerd wordt. Dat zijn allemaal dingen die een positief verhaal laten worden. Dat met onze plannen er een klimaatrechtvaardig beleid gevoerd gaat worden. Dat zijn allemaal dingen die positief zijn. En ik denk juist dat we deze campagne een beetje af zijn gekomen van dat hele zelfkastijding idee. En natuurlijk. Puur alleen omdat we af en toe kijken naar onszelf, betekent niet dat we dat zelfkastijding idee, wat je net zegt, dat is in het verleden bij links inderdaad redelijk vaak gebeurd. En daar ben ik ook geen voorstander van.
Nee, maar goed, je zegt dus net zelf, we moeten kijken naar het bestuurlijke imago van Frans Timmermans. Nee, je moet gewoon zorgen dat Frans dingen zegt wat mensen willen. Mensen willen een huis, mensen willen een inkomen, die willen een goede gezondheid. Ja, dat is niet overgekomen, die boodschap.
Maar ik denk vooral, en dat is iets waar natuurlijk de PVV goed op kon inspelen, is mensen zoeken iets nu. En ik denk dat dat iets is wat veel partijen niet goed hebben vastgepakt. En waar veel dus ook op zijn afgestraft, is we hebben heel veel toekomstvisies van over 5 jaar bereiken we dit. In 2030 bereiken
we dit.
Daar
koop je nu niks voor.
Maar er zijn een hele hoop burgers die nu in een overlevingsstaat zitten, die nu op zoek zijn naar een huis, die nu geldproblemen hebben, die nu leven in angst, misschien is de buurt onrustig. En je merkt dat die groep bij PVV veel meer die urgentie voelde van we gaan het nu, dit jaar gaan we het voor jullie oplossen en niet over 5 of over 10 jaar.
En maar dat is ook precies wat ik bedoel. Ja. Want ik weet, hè, de VVD en misschien wel alle liberalen zitten minder op die lijn en die zijn daar minder mee bezig. Laat het nu gaan en als het de boel nu mooi is, dan wordt er minder aan gedaan. Er zitten ook veel nadelen aan. Maar als je niet kunt vertalen wat mensen ergens nu aan gaan hebben, dan gaan ze veel sneller op een populist stemmen. Dan gaan ze veel meer stemmen op iemand die dingen belooft die niet waar kan maken, maar wat wel makkelijk is om te zeggen.
Ja. Hey, analyseren en duiden zitten jullie duidelijk in het bloed. Dank voor de mooie reflecties. We stappen even weg van de moederpartij en we gaan even kijken naar jullie eigen politieke jongerenorganisaties. Kan iemand mij even uitleggen voor degene die thuis luistert en denkt, wat doen deze mensen precies? Wat houdt het in? Een politieke jongerenorganisatie, jullie werk, wat doen jullie?
Ja. Nou, kort gezegd heeft bijna elke partij in de Tweede Kamer een jongerenorganisatie. En soms zijn dat organisaties die onafhankelijk zijn van de moederpartij. En soms is het meer een soort van werkgroep binnen de eigen partij. Volgens mij voor alle drie de jonge organisaties die hier aan tafel zitten geldt dat ze onafhankelijk zijn van hun moederorganisatie. Dat betekent dat wij, dat DWARS bijvoorbeeld een eigen bestuur heeft, een eigen politiek programma, eigen budget. En wij zijn eigenlijk gewoon de jongere, onafhankelijke jonge organisatie van GroenLinks. En dat betekent dat wij, we hebben vaak een net iets andere mening dan GroenLinks. Nou, vaak net iets idealistischer, net iets radicaler. En proberen ook de visie van jongeren aan de man te brengen binnen binnen GroenLinks. En dat doen we onder andere door lobbywerk, maar ook door media op te zoeken. En ja, door onze, samen met onze leden ons in te zetten voor onze politieke idealen en ook actie te voeren. Dat zijn een beetje de, heel kort gezegd, is dat wat dwars doet.
Ja, precies. En ik neem aan dat jullie ook allemaal invloed willen hebben. Je wil niet alleen een beetje praten en lekker met jongeren babbelen en borrelen. Je wil ook wat kunnen bereiken. Ja. Hebben jullie het gevoel dat dat een beetje lukt?
Op zich wel. Tenminste, als ik kijk naar bij ons bij Perspectief. Hoewel we onafhankelijk zijn, krijgen we wel echt een plek aan de tafel. We zitten bijvoorbeeld bij fractievergaderingen. We kunnen praten met het landelijk bestuur. Er zit altijd iemand namens Perspectief in bijvoorbeeld de commissie voor het verkiezingsprogramma of voor selectiecommissies. Dus we worden wel echt actiever bij betrokken om zo ook met hun in gesprek te gaan. En zo kunnen we ook ongevraagd, geeft ons dat ook de ruimte om natuurlijk advies te geven als wij iets zien. Waarvan wij zeggen van nou, dit moet anders. Dan hebben wij ook de contacten om het aan te pakken.
En een fractievergadering, dat is gewoon in de Tweede Kamer met de Kamerleden, ja, beleidsmedewerkers.
Precies.
Praat je mee?
Ja.
Elke week?
Ja, elke week zit er iemand bij. En dat betekent ook dat soms we zeggen van nou, we zouden een ander stemadvies geven. Of we denken mee om misschien een bepaalde motie in te dienen.
Ja. Geldt dat voor de andere partijen ook? Is het zo nou? Je kan de Kamerleden gewoon opbellen?
Ja, opbellen, je kunt, maar ik kan alle Kamerleden opbellen. Daar hoeven ze niet per se lid van te zijn van de VVD. Dus wij zitten niet bij fracties.
Nee, maar je snapt wat ik bedoel.
Nee, maar goed, kijk, je kunt echt onafhankelijk zijn of je kunt in hetzelfde gebouw zitten en bij de fractie gaan zitten en alles afstemmen en alles samen bespreken.
Oh, die VVD doet dat anders.
Ja, wij doen dat zeker anders, ja.
Nou, vertel.
Nee, het is een beetje een verschil en het is ook een beetje de oorsprong van de organisatie. Maar in het geval van de JOVD bestond al toen de VVD ook werd opgericht. Daar is later een fusie van gekomen waar deze JOVD uit is voortgekomen. Je ziet ook dat wij pas echt in 2000 ons hebben verbonden voor de wet. Dus voor de financiën hebben verbonden aan de VVD. En dat daarvoor ook nog heel lang een VVD-jongeren bestond. Dus je had de JOVD en je had VVD-jongeren. En echt pas in 2000... is voor de wet financiering politieke partijen gezegd van VVD, wij vinden de VVD cool. En de JOVD zei dan, oh ja, dit ging dan wederzijds. Dus er werd gezegd van, oké, wij vinden elkaar zo leuk dat je wel financieel aan elkaar gebonden bent, maar verder totaal je eigen ding doet. En dat komt omdat we daarvoor 50 jaar lang ons eigen ding hebben gedaan.
Een heel gelijkwaardige relatie.
Ja, best wel. Er zaten best wel wat JOVD'ers bij de oprichters van D66. Er zijn PvdA-Kamerleden geweest die een geschiedenis hebben van bij de JOVD. De huidige burgemeester van de Leiden is een JOVD'er, maar eigenlijk nu van PvdA-huizen. Dus je zag dat wij een wat meer neutrale rol altijd hebben gehad en die nog steeds best wel hebben behouden. Dus zoiets als bij de fractie zitten zou voor JOVD'ers echt ondenkbaar zijn. Want dat is niet de rol die wij willen hebben. Wij willen proberen te prikkelen van buitenaf. Links en rechts zullen we echt wel proberen ons punt te maken. En de liberale partijen of de partijen die pretenderen liberaal te zijn in Nederland een beetje bij de les houden en wijzen op hun acties.
Ja, hoe geldt dat voor Dwars?
Ja, ik denk dat wij sluiten bijvoorbeeld ook aan bij de fractievergadering en bij het partijbestuur. En dat neemt niet weg dat wij, net zoals de JOVD eigenlijk ook gewoon proberen
om onafhankelijk te zijn.
Nee, proberen om onze onafhankelijke visie ook binnen GroenLinks
GroenLinks
te verspreiden. En wij denken dat inderdaad zowel extern als intern kan. En wij hopen ook, zeg maar, aan beide kanten onze visie verspreiden.
Ja, dus jullie hebben eigenlijk verschillende ideeën over hoe je ook de meeste invloed kan uitoefenen.
Ja.
Ik ben nog even benieuwd, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hebben jullie voorbeelden van bepaalde beleidsdocumenten, bepaalde wetten, bepaalde debatten waarvan je zegt, hey, hier hebben we als jongerenpartij echt een verschil kunnen maken. Er is naar ons geluisterd, er is wat mee gedaan.
Misschien een heel recent voorbeeld is dat, ik weet even niet meer precies wanneer, misschien december, november. Toen hebben wij gewerkt samen met een fractielid van de ChristenUnie om te kijken, kunnen we jongeren aan de formatietafel krijgen? Daar is toen, hebben we zelf meegeschreven aan die motie. Wij hebben dat toen geïnitieerd bij de fractievergadering. En die is er bijvoorbeeld doorheen gekomen. Dus die motie is ook daardoor ingestemd
in
de Tweede Kamer.
En daar hebben jullie allemaal wat aan. Dus,
ja. Zeker, we hebben ook samengewerkt inderdaad. Toen, het wel initiatief lag toen bij Perspectief inderdaad. Maar wij hebben toen ook gelobbyd bij ons inderdaad voor de motie er doorheen zou komen.
Ja, precies. Dus het gaat ook wel breder dan je eigen partij. Dus dat is ook iets waarin, en ik denk ook juist dat de jongere organisaties daar best wel goed in zijn om ook daarin elkaar op te zoeken. Ja. Want de moederpartijen vinden het soms nog wel lastig om met elkaar samen te werken. En ik denk dat wij als jongeren wat makkelijker die verbinding opzoeken. En dan zo
de moederpartij een beetje prikkelen van, nou, ga toch maar even meedenken met deze motie en ja, zo ook dingen kunnen bereiken.
Ja. Ja, en als je dan probeert om invloed uit te oefenen en in contact te komen, komen er dan ook bepaalde uitdagingen bij kijken? Dat je zegt, oh, hier lopen we wel echt altijd tegenaan? Of...
Als je onafhankelijk bent, zeker. Want in dat geval merk je dat je die invloed eigenlijk op die manier niet kan uitoefenen. Je kunt niet even tegen een Kamerlid zeggen van, god, mogen wij even onze handtekeningen onderzetten? Want ja, je zit daar niet bij. Wat wij merken als JOVD is dat onze rol vooral is in het samenbrengen van geluiden vanuit onze eigen organisatie of van verschillende organisaties. Dit is echt eentje uit de oude doos, maar wel het beste voorbeeld. Omdat het tot vrij concreet iets geleid heeft, is de JOVD heeft op een gegeven moment aan de wieg gestaan van de paarse kabinetten door te zeggen, goh, wij zijn die christendemocraten helemaal zat. Opzouten. We proberen de sociaaldemocraten en liberalen bij elkaar te brengen. En uit dat overleg en uit het samenbrengen van die Kamerleden en die mensen zijn uiteindelijk de eerste of de twee paarse kabinetten gerold. Dat heeft nu nog een paar jaar geduurd, maar dat kwam omdat de JOVD zei, goh, laten we het eens proberen zonder de christendemocraten en kijken of we daar een stuk verweving kunnen creëren. En later zie je wel dat daar ook andere stappen zijn gezet, dat het vooral via ludieke acties door een roze kast op het binnenhof te zetten om aandacht te vragen voor de LHBTQI-community. Of door na de uitslag van verkiezingen flyers boven een demonstratie uit te gooien. Zo zijn er heel veel voorbeelden te bedenken waarop de JOVD op die manier probeert zich te mengen in het politieke debat.
Ja, en Rick, jij noemde al een paar keer lobby.
Ja.
We zitten hier bij een podcast van de Public Affairs Academie, kennisplatform voor belangenbehartigers. Daar hebben jullie dus als jongere partijen ook mee te maken.
Ja.
Nou ben ik even benieuwd, lobby jezelf meer of word je meer belobbyd?
Ik denk dat voor mij geldt dat ik zelf meer lobby dan dat ik word belobbyd. Okay. Maar het gebeurt allebei eerlijk gezegd. Ja, het was inderdaad, het is een, ja, net zoals alle andere jonge organisaties, is gewoon een organisatie die probeert ja, diens ideeën en standpunten over te brengen op GroenLinks. Zo zien we dat ook echt als twee losse organisaties, twee losse dingen. Maar we zijn zelf natuurlijk ook betrokken bij andere lobby's. En we hebben net ook genoemd door Emily dat we inderdaad ook samenwerken met andere politieke jongerenorganisaties om onze ideeën in de politiek breed over te brengen. Maar dat gebeurt ook met losse lobbyorganisaties. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een FNV Jongen United, de jongerenvakbond. Of de studentenvakbond, LSVB. Dat zijn allemaal organisaties waar ook dwars best wel intensief mee samenwerkt om zij lobbyen aan hun kant. En wij proberen ook bij ons de idealen en standpunten van dwars over te brengen op onze politici.
Ja. Worden jullie ook belobbyd?
Eerder belobbyd, als ik eerlijk ben. Wij proberen zelf wel natuurlijk ons eigen verhaal uit te brengen, maar dat is niet altijd gericht op één persoon. Wij schrijven stukken, gaan naar de krant en kijken wat het doet in het debat. Of we voeren een actie uit of we nemen een filmpje op en we kijken wat de reactie daarop is in de politiek. En dat is, ja, ik zou dat niet lobbyen willen noemen. Dat is eerder gewoon, ja, weet ik niet, wat is het etiket wat daarop past? Wij proberen gewoon heel duidelijk te maken. Wij denken dat op deze manier de politiek en Nederland een stukje beter zou worden.
Dus ja.
Ik denk dat daar het etiket lobby op past.
Nou, ja. Nee, want een lobbyist wordt ingehuurd om een bepaald belang te behartigen. Dus die is specifiek bezig met één geconcentreerd puntje en probeert dat voor elkaar te krijgen. Daarom heb je lobby voor landbouw, voor bouwen, voor al die verschillende dingen. Dat is wat lobby is. En dit is meer, oké, wij denken dat we zo verder komen. We denken dat we zo beter worden. En we worden wel belobbyd. Je krijgt wel belangenorganisaties die willen dat je iets meetekent of dat je ook iets doet. We proberen zelf nog wel eens gezamenlijke statements te creëren. Ja. Zijn wij wel meestal degene die zeggen dat we het niet meedoen. omdat we het niet eens zijn met wat erin staat. Dus dat is een andere rol, denk ik. Ja.
Ja, en als je dan belobbyd wordt, denk je dan, hey, dit is echt nuttige informatievoorziening? Of denk je, weer zo'n lobbyist, krijg ik weer een boek, moet ik weer wat mee? Liever niet.
Verschilt.
Ja, het ligt heel erg af. Ligt inderdaad heel erg aan de organisatie met wie je spreekt. Kijk, als de fossiele industrie bij ons zou langskomen met de vraag van, goh, kunnen jullie niet GroenLinks eventjes wat minder groen maken? Dan wijzen ze naar de deur, zeg maar.
Ja, die weten ook wel dat ze niet bij jullie moeten zijn.
Nee, absoluut niet. Dat was even theoretisch. Maar een organisatie zoals FNV Jong, die ligt gewoon heel erg in lijn met wat dwars überhaupt al vindt.
En die belden nooit meer ons aan.
Hetzelfde geldt met de jongere klimaatbeweging, dat soort organisaties. Het zijn allemaal dingen waar wij ons eigenlijk heel makkelijk kunnen vinden. En dat zijn vaak grassroots organisaties die proberen ook te lobbyen voor hun onderwerp. En daar kunnen we gewoon heel goed in samenwerken. Dus voor ons werkt het, de organisaties die ons benaderen, dat werkt vaak heel goed.
Ja, maar het is wel zo dat voor de meer neutrale maakt het voor ons ook wel vaak makkelijker. Want je wil niet in een... Ja, je wil niet constant met fossiele subsidielobby zitten, maar wij willen ook niet. Hè. Dat gaat twee kanten op, want bijvoorbeeld de LSVB en het LAX, die hebben toch altijd wel wat linksig. Het is toch wel het lidmaatschap voor dwars, dat zit er nog net niet bij als je daar heel actief wordt. En dat weet ik, want ik heb zelf een tijdje bij het LAX rondgelopen. En toen besloten dat het niet mijn geluid was. Meer neutrale zijn makkelijker. En dat vind ik juist zo waardevol aan het LAX en aan het LSVB. Er kwam vandaag ook een bericht uit dat LSVB niet met een PVV-minister zou willen praten. Ja, ik denk dan van... Dat is zo zonde. Je zit in een neutrale segment met alleen af en toe een links en rechts een verdenking of een gevoel bij hoe mensen zich uiten. Maar je zit in een neutrale segment waar je neutraal voor alle scholieren, voor alle jongeren een verhaal kan vertellen. En dan ga je zeggen, ik wil geen PVV-minister mee in het gesprek aangaan. Dat is zo'n fout. Want daarmee kun je niet meer effectief voor je doel gaan lobbyen als het wel gebeurt.
Ja, ik zie dat de andere twee hier graag op in willen gaan. Maar als we hierover gaan discussiëren, dan zijn we er een uur verder. Ja. Nog heel even over die lobby. Emily, jij zei net heel sterk verschilt.
Ja.
Heb je wel eens mailtjes of belletjes gehad waarvan je denkt, dit was echt helemaal niks?
Poeh, ik moet wel toegeven natuurlijk. Ik zit nog niet heel lang in de voorzittersrol. Ik ben nog maar net interim voorzitter. Dus ik heb er zelf in dat opzicht weinig mee te maken gehad. Maar ik denk wel wat we veel doen. Ja, we krijgen gewoon best wel veel mailtjes binnen. Maar het is wel vooral altijd kijken van komen de waardes een beetje overeen met ons. Ook van die organisatie. Want ik denk dat weinig organisaties, misschien ook wel wat net is gezegd, het is heel moeilijk voor een organisatie om echt neutraal te blijven. Dus we zoeken vooral in een lobbyorganisatie. Is een organisatie die dezelfde waardes heeft als die wij hebben? Dan kunnen we ermee in gesprek. En dan kan het een goede bron zijn van informatie. En anders denken we, nou, we gaan het even eerst zelf uitzoeken en misschien dat we er later dan nog op terugkomen.
Ja, precies, duidelijk. Hey, en jullie zijn allemaal jong en binnen jongere partijen mag het altijd wat gekker en wat anders, wat idealistischer. Als jullie nu aan de formatietafel zouden mogen zitten en je zou daarvoor één ding mogen lobbyen, wat zou dat dan zijn?
Ja, ik het liefste zou ik natuurlijk lobbyen voor het complete programma van Dwars. En zou ik graag willen lobbyen voor een humaner asielbeleid. Maar ik denk dat in de huidige, met de huidige partijen die aan het formeren zijn, dat een onmogelijke opgave is. Een beetje als die fossiele lobby die bij Dwars langskomt.
Ja.
Dus ik zou dan heel graag willen lobbyen voor dat er een rol blijft voor ons het belangrijkste punt voor de komende 20 jaar. En dat is een fatsoenlijk klimaatbeleid en een klimaatbeleid dat echt dat Nederland voorop houdt voorop zet eigenlijk in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zou voor ons het allerbelangrijkste zijn, want dat is iets wat boven de partijen zou moeten staan.
Een duidelijke lobbydoelstelling. Ja. Emily?
Ja, hele goede vraag. Ik denk dat inderdaad, misschien ook wat net is gezegd, misschien dat asiel en klimaat zijn ergens een beetje lastige thema's om nu op te lobbyen bij de nieuwe coalitie die er waarschijnlijk aan zit te komen. Maar bestaanszekerheid is natuurlijk een thema wat wel veel is genoemd. En ik denk dat bij perspectief vind ik het heel belangrijk dat we echt goed opkomen voor de mensen die het moeilijker hebben in het land. Dat we zorgen voor een goede woningbouw. En dan zou ik toch zeggen daar echt op inzetten in de lobby van zorg nou echt even voor extra sociale huurwoningen. En zorg dat het hele toeslagsysteem zoveel simpeler wordt. Want daar los je echt heel veel problemen mee op in dit land.
Nou, daar kunnen we in samenwerken.
Ja, mooi.
Ja, misschien kunnen jullie er wel wat mee. Er ontstaan spontaan ideeën.
Wat een goed plan.
Mauk?
Ja, voor ons zou dat toch bovenal, zeker met deze partijen, zeker als je kijkt naar PVV en BBB, een gezonde overheidsfinanciën zijn. Op dit moment zijn er partijen die hun programma's niet laten doorrekenen, die niet al willen weten wat het allemaal gaat kosten. En als ik daar heel persoonlijk naar kijk, dan denk ik, oké, dus dan ben ik straks de rest van mijn leven aan het afbetalen voor 4 tot 8 jaar PVV-BBB-beleid. Ja, dat lijkt mij toch zeer onverstandig. Wij hebben zelf nog een keer geprobeerd om het gesprek aan te gaan met de PVV over hun financiële keuzes. En toen zeiden ze de illustere woorden. Ja, maar wij hebben in 2012 ons programma laten doorrekenen en toen waren de cijfers prima. Toen dacht ik, oké, dus doen we ook de huizenprijzen van 11 jaar geleden, of wat is het, 12 jaar geleden. Doen we ook de boodschappen van 12 jaar geleden, benzine van 12 jaar geleden. Het is echt, dat zouden we ons wel voor lobbyen van. Zorg ervoor dat het niet de spuigaten uitloopt. Ja. En dat we niet de rest van ons werkende leven even die onzin aan het afbetalen zijn.
Klinkt als iets waar niemand tegen kan zijn, maar het is dus toch moeilijker dan je denkt.
Voor partijen die een programma niet laten doorrekenen, is dat erg ingewikkeld.
Is het erg ingewikkeld, ja. Mooi. Hey, we gaan alweer een beetje naar het eind. De tijd vliegt voorbij. We hadden het al even over de formatie. Ik heb nog een soort eindvraag waar ik heel benieuwd naar ben. Denken jullie dat de partijen aan de formatietafel eruit gaan komen? En zo ja, hoeveel dagen gaat de formatie duren? Gaan we het record verbreken?
Wat krijgen we als je het precies goed hebt? Is
dat... ja, een vrijkaart voor alle evenementen van de publieke verkoop. Ah.
Yes. Daar gaan we voor strijden.
Eerst maar even de eerste vraag. Gaan ze eruit komen? Snel. Ja. Mauk. Emily?
Ja.
Rick?
Ja.
Duidelijk? Oké, nou dan de dagen.
Maar ik denk dat ze niet lang gaan volhouden. Dus ze gaan er wel uitkomen, maar ik denk niet dat ze lang gaan volhouden. Ik denk dat voor die partijen de begrotingsdiscipline echt een probleem gaat worden. Ik denk dat er op een gegeven moment echt wel aan het kortste eind wordt getrokken door iemand en dat de pool dan weer in elkaar zakt. En dan kunnen ze niet terug naar de tekentafel. Dus dan... Het gaat niet lang. Ik denk niet dat het lang stand houdt.
Nee. Misschien voor de zomer wel een coalitie, maar dan na de zomer...
Dat zou zomaar... Nou, na de zomer is misschien wel heel snel, maar...
In het reces dat het ergens al...
Ik kan me niet voorstellen dat ze het 4 jaar vol gaan houden. Nee. Want, tenminste, ja, 4 jaar, wat er nog van over is na de verkiezingen.
Ja. Dus, herkenbaar?
Ja, heel erg herkenbaar. Ik denk dat op zich, gezien hoe ze uit de verkiezingen zijn gekomen, dat ze op zich redelijk snel, denk ik, tot een... akkoord kunnen komen. Maar ik denk inderdaad niet dat het een heel duurzaam akkoord is in dat het lang stand houdt. Ik denk dat ze tegen heel veel dingen aan gaan lopen. Beloftes die ze gemaakt hebben, die toch moeilijker te blijken om waar te maken. Ja. Dus ik denk inderdaad ook wel dat ze het sowieso voor de zomervakantie, denk ik wel dat de coalitie er is.
Het is ook een coalitie met 46 nieuwe Kamerleden. Dat wordt een chaos. Er kan lijstuitputting optreden. Er komen bewindspersonen die door de partijen zelf niet goed genoeg zijn gescreend. Dus die hebben toch weer iets op de kerfstok. Die kunnen iets niet. Dat gaat allemaal mis.
Ja, komt bij dat de PVV en partijen die de afgelopen jaren vooral een zijlijn heeft staan meeschreven natuurlijk. Ja. En dan nu ineens bestuurlijke verantwoordelijkheid moet gaan dragen.
Dus ja, maar goed, net zo goed voor BBB en NSC. Ja. Dat is ook allemaal nieuw. Allemaal uitzoeken. Hoe ruil je contact met de achterban? En hoe ga je iets doen zonder alleen maar te roepen dat iets kloot is? En stem ze weg en dat soort uitspraken. Ja.
Nou, wat een heerlijk hoopvol einde van deze podcast.
Ik heb mijn voorspelling nog niet gedaan.
Nee, sorry.
Ja, ik denk, laten we zeggen 146 dagen of zo.
Oh, 146. Ja.
Mooi.
Dan moeten wij nu ook een heel specifiek aantal...
Ja, dan moeten we eigenlijk ook een specifiek aantal hebben.
Voorpolletje,
vanaf het moment, vanaf de verkiezingen of vanaf wanneer? Ja, oké. Okay.
Ik ga voor 155.
173.
Nou, wel allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. Ik vond het best eensgezind. Ja. Hey, wij gaan het voor jullie tellen en we laten het jullie weten.
Is goed.
Heel veel dank. Mauk van de JOVD, Jongere Partij van de VVD. Rick van Dwars, Jongere Partij van GroenLinks. Ja. En Emily van Perspectief, Jongere Partij van de ChristenUnie. Heel veel dank en we gaan jullie in de gaten houden.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je luisterde naar deze podcast van de Public Affairs Academie. Het kennisplatform voor belangenbehartiging. Wil je meer weten over onze laatste trainingen, evenementen, blogs en podcasts? Neem dan vooral een kijkje op de website www.pa-academie.nl.